Afgelopen weekend zagen we in Oostenrijk een knalstart, letterlijk. Max Verstappen lag er na 3 bochten al uit na een crash met Antonelli. En McLaren, die pakte het moment. Norris won na een spannend duel van teamgenoot Piastri, waarbij het net niet misging. Welkom bij een nieuwe aflevering van Grid Talk. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel zitten analisten Jordi Zanthuis en Arie Meijer. Heren, hallo.
Hallo. Goeiedag.
Jordi, McLaren die gaf beide rijders vrij spel, maar moest halverwege toch ingrijpen. Had Piastri met een andere strategie daadwerkelijk Norris kunnen kloppen, of zat het verschil gewoon in pure race pace?
De race pace van Norris was goed, maar misschien dat ze wel iets hadden kunnen proberen met het eerder binnenhalen van Piastri. Misschien dat daar toch wat winst te halen viel, maar Norris had ook gewoon een heel goed weekend. Dus we zullen het nooit weten.
Ja. Ja, we gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. Arie Verstappen, die start 7e, ligt er na 3 bochten dus uit en zakt verder weg in het WK. Is dit het moment dat Red Bull de titel echt uit het oog verliest? Wie wordt dan zijn grootste rivaal voor P3?
Het antwoord is ja. Tuurlijk moet je nooit opgeven. Dus ze zullen altijd met een schuin oog naar voren blijven kijken. Maar ik denk dat ze bij Red Bull het hele seizoen eigenlijk zo'n beetje al wel naar achteren kijken. En als je dan kijkt wie er bij hem eigenlijk vrij dicht in de buurt zit, dan is het George Russell. Dus ik denk toch echt wel dat Verstappen eigenlijk strijdt met Russell om plekje 3.
Die twee heren gaan we ook nog uitgebreid bespreken, maar eerst de race zelf. En we werden aan het begin gelijk getrakteerd op vuurwerk. Ja, Max die lag er dus in de 3 bochten uit. Hij startte 7e, pakte meteen een plek, maar werd door Antonelli uit de wedstrijd getikt. Ja, moet Red Bull zich zorgen maken over het risico dat Max steeds vaker tussen dat middenveld start, Jordi?
Nou ja, op zich wel. Ja, ik bedoel, ja, dan kom je in dit soort momenten. Hè. Normaal gesproken, als je gewoon verder vooraan staat, is de kans dat je echt wat overkomt gewoon minder groot. Omdat in het middenveld, daar vallen de klappen. En dat zie je nu ook. Voor Antonelli is het ook gewoon een beetje sneu natuurlijk. Want het is 100% zijn schuld. Hij remt gewoon
was
veel te laat.
Was ook schuldbewust,
precies,
gelijk.
Was ook meteen schuldbewust. Maar dit is gewoon een rookie mistake, weet je wel. De beste jongen is 18. Het is zijn eerste seizoen Formule 1. Dit soort fouten maak je, weet je wel. Daar kun je op zich ook niet heel veel aan doen. Dus het is hem ook niet per se heel kwalijk te nemen. Wat ik dan wel heel mooi vind is, Verstappen die was op de radio natuurlijk meteen fel van, oh ja, weet dat, ik word in de ronde getikt en schelden en doen. Maar toen hij uitstapte, was hij ook meteen kalm toen hij door had wie het had gedaan. Omdat hij ook weet, ja, Antonelli is 18. Shit happens, weet je wel. Dus dat vond ik wat dat betreft wel mooi. Maar ja, voor Red Bull is het wel natuurlijk lastig om zo echt punten te scoren. Zeker ook met het Tsunoda natuurlijk, waar we het later nog wel over gaan hebben, die ook niet scoort. Dan blijf je ook in het constructeurskampioenschap flink achter.
Nou, rookie mistake. De crash was duidelijk inderdaad een fout van Antonelli. Maar hoe kijk jij naar zijn optreden als rookie zijnde? Hoort dit er gewoon bij als rookie? Maar hij is wel een rookie voor Mercedes natuurlijk, hè?
Nee, dat is het. Kijk, weet je, als je rookie bent voor Mercedes, dan je hebt in principe een auto die in die top 10 mee moet doen. Dus al jouw fouten vallen ook veel sneller op. Hè, als jij een rookie bent in het achterveld, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. En dan kun je iets meer fouten maken, waardoor men zegt, ja, hij heeft ook een slechte auto. Maar ja, Antonelli moet in principe natuurlijk gewoon scoren in een Mercedes. En ja, dan zijn dit soort foutjes, die vallen gewoon meer op. Maar ja, wat mij betreft, rookie mistake en lekker laten gaan, hoor.
Zoals maar net. Hoe kijk jij hiernaar, Arie?
Ja, nou ja, kijk, het hoort er inderdaad bij. Kijk, Verstappen zei dat natuurlijk zelf ook, hè. Van, het is en het blijft een leerschool. Antonelli zit in zijn eerste jaar. Dan probeer je wel eens wat en dan kom je er al heel snel achter. Dit werkt niet. Ja, dat doe je één keer en daarna niet weer. Kijk, Verstappen zei zelf ook van, ik heb zelf ook van dit soort momenten gehad. Het hoort erbij. En kijk, er zit natuurlijk ook wel een verschil in. Hè. Kijk, Verstappen staat derde in het kampioenschap. Hij ziet dat zijn achterstand op de McLarens gewoon ontzettend groot al was en alleen maar groter wordt. Maar misschien is dit voor hem ook juist wel prettig. Dat haalt de druk er helemaal van af. Hè, hij wist al van, eigenlijk zijn er geen kansen om mee te doen voor de titel. En nu weet je ook gewoon, weet je wat, in ieder geval al die vervelende vragen van de pers, die zullen niet meer constant blijven vragen van, goh, hoe zit je in die titelstrijd? Want er is gewoon simpelweg geen titelstrijd meer, of er moeten echt gekke dingen gaan gebeuren. Maar kijk je eigenlijk gewoon naar de lijn van dit seizoen, ja, dan zie je de McLarens gewoon steeds verder en verder weglopen. Dus ben je realistisch, dan vecht hij echt niet mee voor die titel. Vorig weekend liep hij natuurlijk weer ietsje in op Norris. En niet eens op Piastri. En nu lopen ze gewoon, zowel Piastri als Norris lopen uit. Dus ja, daarmee is het eigenlijk gewoon ook duidelijk.
Ja, het is klaar. Laten we het dan wel even gaan hebben over de mannen die wel vechten voor de titel. Piastri die had echt een mega start en ging meteen Leclerc voorbij. Vervolgens zagen we rondelang een duel met Norris. Vond je dat McLaren terecht geen teamorders gaf? Of speelde men gewoon weer hier lekker gevaarlijk spel net als in Canada? En hebben ze er helemaal niks van geleerd, Harry?
Nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat er wel degelijk teamorders zijn geweest. Teamorders aan de pitmuur en niet verder dan dat. Want als je kijkt naar de race, hè, dan zie je vooral in de eerste fase van de race, zie je Piastri idioot dicht achter Norris rijden. Ronde na ronde na ronde. Het is echt bizar dat hij geen bandendegradatie heeft, of tenminste maar minimaal, echt gewoon zo lang mee kan komen en ook gewoon Norris kan aanvallen. Kijk, we hebben maar één echte aanval gezien, omdat het ook gewoon vrij lastig aanvallen is daar. Maar wat je zag gebeuren, en ik vond het toch echt wel heel opvallend, hè? Norris halen ze uiteindelijk binnen. Piastri, daar rijden ze vier ronden mee door. Terwijl je weet van de undercut, dat is de kracht. Dus hij loopt alleen maar. Norris loopt in dat moment dus eigenlijk alleen maar uit op Piastri. Na die vier ronden ronde na ronde eigenlijk tijd toegeven, komt Piastri binnen. 6 seconden achter Norris komt hij weer terug op de baan. Ik zeg, het was gewoon heel duidelijk gewoon dat het daar wel eigenlijk al wel een beetje beslist was. Volgens mij hebben ze doelbewust de strijd tussen die twee coureurs uit elkaar getrokken door Piastri gewoon op achterstand te zetten. Dan moet hij eerst er weer naartoe rijden. En uiteindelijk lukt het hem nog enigszins aan het eind van de race. Maar ja, die strijd die was weg. En daarmee hebben ze dus voorkomen dat één van de twee of alle twee mogelijk uitvallen. Dat is hoe ik er naar kijk. Want anders zou ik het niet kunnen verklaren. Want ook wil je dat Piastri wint, hè, bij die tweede pitstop, dan haal je hem gewoon als eerste binnen. Dan ga je niet gewoon wachten tot Norris uiteindelijk al de pitstop, de pits heeft opgezocht.
Mm-hmm. Maar in ronde 22 gaat het wel bijna gewoon mis in bocht 4.
Nou ja, dat is het hem dus ook. Het was een leuke strijd om te zien. Dus het was gewoon spannend. Het was de vraag, gaat het daadwerkelijk lukken? Kan Piastri eraan voorbij? En als ik ook kijk naar deze race, nou, als ik eentje moet aanwijzen, dan zeg ik toch wel, Piastri was toch echt wel de sterkere van de twee. Vooraan rijden is kunnen verdedigen. En dat is wat Norris deed. Dat deed hij heel goed. Dat deed hij netjes. Maar ik zie Piastri ook deze race eigenlijk gewoon weer de sterkere van de twee. In dat opzicht vind ik het ook logisch dat ze eigenlijk bij McLaren ook zeggen. Hè, want zo is het natuurlijk ook. Zij willen beide coureurs gelijke kansen geven. De vorige keer pakte Piastri de overwinning. Nou ja, nu was het de beurt aan Norris.
Dan zit het dus puur inderdaad op 10 strategie. Want na dat bijna contact haalde McLaren Norris meteen naar binnen. Hoe goed was deze call strategisch dan gezien, Jordi? Had Piastri met een alternatieve strategie dan wel ooit kunnen winnen überhaupt?
Nou ja, dat is wat Arie ook volgens mij een beetje zegt. Van, ja. Norris haalde ze elke keer eerder binnen. Dan heb je in principe elke keer het voordeel van, hè, van die undercut, om in principe om maar zo te zeggen. Dat hadden ze natuurlijk met Piastri ook kunnen proberen. Van haal die eerder binnen en kijk of hij vervolgens ervoor kan komen nadat Norris ook zijn stop heeft gemaakt. Mm-hmm. Maar ja, goed, ik denk wel dat ze in dit geval de juiste call hebben gemaakt door inderdaad ze hun af en toe net even wat verder uit elkaar te zetten. Ook later in de race, dan liep het gat natuurlijk best wel op. Dat was volgens mij ongeveer 5 seconden. Nee, dat reed Piastri uiteindelijk nog wel behoorlijk dicht. Maar ja, het is voor Norris was het gewoon verdedigen en dat heeft hij gewoon puik gedaan. En ja. Ondanks dat Piastri gewoon bij vlagen echt met rassenschreden veel sneller was, heeft hij nooit echt de de kans gehad om, om de leiding te pakken. En ik denk dat dit is wel de meest 7-1-2, dat we het zo zeggen.
Ja, Arie benoemde het net al even kort, die bandenslijtage. Opvallend vond ik dat McLaren de hele race nauwelijks bandenslijtage leek te hebben. Terwijl op de Red Bull Ring dat normaal gesproken wel een thema is. Is dit dan een beetje het bewijs dat ze die auto nu wel echt gewoon definitief goed op de rails hebben, Jordi?
Nee, ik vond inderdaad zeker die beginfase waarin ze natuurlijk wel Piastri en Norris onderling gewoon behoorlijk aan het vechten waren natuurlijk. Vond ik het knap dat Piastri dusdanig lang achter Norris kon blijven plakken, zonder dat het hem echt wat leek te deren. Want ja, goed, normaal gesproken weten we natuurlijk, als je dicht achter een andere auto zit, je banden worden flink warm, slijten meer. Dat kost gewoon. Maar bij Piastri leek dat wel redelijk op orde. En ja, goed, dat die McLaren goed is, dat weten we. Maar ja, dit viel mij ook wel op. Ik weet niet of jij dat ook had, Harry?
Ja, nou ja, zeker. Kijk, dit is ook wel waar natuurlijk alle aandacht al naartoe ging voorafgaand aan het seizoen. Hè. Kijk, McLaren heeft een speciale wielophanging aan de voorkant. En daar waren al veel vragen over. Want ze zeggen van het is een heel gevoelig systeem zoals zij dit zo hebben aangepakt. Het kan twee kanten op. Maar ze hebben een heel groot risico genomen. Maar McLaren durfde het aan. Bij Red Bull zeiden ze ook van respect als zij dit daadwerkelijk gewoon goed weten toe te passen. Want wat het juist zou moeten doen is helpen bij die bandendegradatie, dat je daar veel minder last van hebt. Nou ja, dat lijkt dus echt wel de vruchten te plukken zoals ze het nu voor elkaar hebben. En als je dus inderdaad kijkt naar deze race, ja, het is bizar. Dit kan ik me niet herinneren dat we dit op deze manier zo gezien hebben met de huidige leverancier Pirelli. Dat het rubber gewoon niet of nauwelijks slijt. Tenminste, ik heb Piastri niet over de boordradio gehoord door te zeggen van mijn banden gaan er aan. Dus heel onmerkelijk. En nou ja, het belooft ook nog wat voor de restant van het seizoen. Want één ding is wel heel duidelijk. Waar McLaren in het eerste deel van het seizoen al sterk was, lijken ze de auto nu nog beter te hebben ontwikkeld en nog verder te zijn uitgelopen op de rest.
Nou, waar ik vooral benieuwd naar ben dan in de toekomst, als je naar Canada, waar ze crashen, hier bijna crashen, wat dat belooft voor de rest van het seizoen natuurlijk. Want nog steeds is er geen duidelijke nummer 1, nummer 2 situatie, lijkt mij. Of wel, Arie?
Nou, ik zou zeggen van wel. Tenminste, als je kijkt naar...
Ja, wel?
Ja, als je kijkt naar het punt. Kijk, tuurlijk, het team gaat niet zeggen, jij bent de nummer 1, jij bent de nummer 2. Maar als je kijkt naar het puntenverschil tussen de twee coureurs, dan zit er een heel groot verschil in. Het verschil is er echt al wel. En je ziet ook, kijk, nu pakt Norris wel de overwinning. Maar Piastri die zit er vlak achter op die tweede positie. Als dit zo door blijft gaan en het is constant stuivertje wisselen, dan duurt het heel erg lang voordat Norris überhaupt weer bij is. Dus en ik zie dat eigenlijk ook niet direct gebeuren, want Piastri die is ijzersterk, die zit er constant bovenop. Dus ik zie Piastri nog genoeg overwinningen pakken. Ik denk dat gedurende het seizoen het gat tussen Piastri en Norris gewoon steeds groter gaat worden. En dan heb je vanzelf een gedoodverfde nummer 1. Dus dan hoeft het team geen keus te maken.
Nee, we hebben het natuurlijk eerder over gehad, hè, met het verschil tussen Norris en Piastri, waarbij wij eigenlijk allemaal wel Piastri als de veel rustigere bestempelden. Gewoon hè, degene die het meest kalm blijft, zodra er ook druk op komt. Dat wilde bij Norris nog wel eens er een beetje aan schorten. Monaco was natuurlijk erg goed van Norris. Hè, dat heeft hij gewoon perfect uitgevoerd. Deze race hoorde ik achteraf dat hij heel veel gecoacht werd over de radio. Maar wat ik ook wel mooi vond na de kwalificatie is dat hij ook zei, het is mooi om af en toe wat momentjes van mijn oude zelf te zien. En toen dacht ik, oké, Monaco heeft dus nog niet echt de mentale boost ook aan hem gegeven. Zo van, joh, ik ben er weer. Nog steeds zo van af en toe wat glimpsen van mijn oude zelf. Ja, dat vond ik wel. Toen had ik wel een beetje mijn twijfels zo van, oei, oké.
Het zelfvertrouwen is nog niet daar.
Nee,
dan.
Precies. Terwijl uiteindelijk op zondag rijdt hij gewoon een prima race. Hè? Ik bedoel, hij verdedigt Piastri constant. Maakt eigenlijk geen fouten. Ja, dan denk ik, ja, maar dat zelfvertrouwen is dus nog niet helemaal op en top.
Nou, misschien is dat toch Canada nog.
Ja,
ook.
Dat zou kunnen. Ja. Dat is wel weer een optater natuurlijk voor zijn zelfvertrouwen.
Zo is maar net. Ja, dan misschien een strijd die nog wel spannender is nu. Na deze nul score voor Verstappen. Ligt de strijd om plek nummer 3 met Russell natuurlijk weer helemaal open. Is dat realistisch of is het juist pijnlijk voor Red Bull, Arie?
Het is pijnlijk, want als je kijkt waar Mercedes staat in het kampioenschap. Ze staan natuurlijk wel voor Red Bull. Kijk, Mercedes heeft 209 punten en Red Bull staat er een heel eind achter met 162. Maar ja, we weten ook, Mercedes doet het met 2 auto's en Red Bull doet het maar met 1 auto. Maar ja, kijk, Verstappen die kan gewoon niet elke race meekomen. Maar je ziet Verstappen toch echt wel als de veel betere coureur ten opzichte van George Russell. Dus ja, dan denk ik, is het pijnlijk? Ja, het is wel degelijk pijnlijk. Als het niet mag lukken, als het niet gaat lukken om in het kampioenschap voor George Russell te eindigen. Maar eigenlijk ga ik er toch echt wel vanuit dat die derde positie voor Verstappen moet zijn.
Ja, nou, het zelfvertrouwen van Russell lijkt wel steeds meer te groeien. Tenminste, ik weet niet of jullie dat ook opvalt. Geloof jij dat hij Verstappen kan kloppen op de baan, Jordi?
Nou ja, misschien in de huidige staat van de Red Bull natuurlijk wel. We hebben Russell gewoon goede dingen zien doen dit jaar. Maar ik denk dat het ook wel überhaupt die strijd tussen hun twee om die derde plek überhaupt wel spannend wordt. Want we horen dit weekend ook weer uitspraken in de Duitse media dat als Verstappen niet op de derde plek staat aan het einde van juli, dat er weer een exitclausule in zijn contract openkomt. Wat zelfs de weg zou kunnen openen voor een move naar het stoeltje van Russell. Of Antonelli. Maar ik gok Russell. Want ja, Antonelli ga je niet na een jaar als Mercedes protégé al, weet dat, al uit zijn stoeltje zetten. Dus deze hele strijd om die derde plek is eigenlijk om heel veel redenen is het interessant. Omdat het dus ook wel eens zou kunnen zijn dat Verstappen, als hij niet derde staat aan het einde van deze maand, want het is inmiddels juli, dat hij dan gewoon mag vertrekken. Dus dit is heel interessant. Ik denk eerlijk gezegd dat Russell best wel eens derde kan worden hoor, dit jaar. Okay, ondanks nou, dat Verstappen het in principe natuurlijk zou moeten hebben.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, we gaan het over die twee nog heel even kort aan het eind eventjes hebben als een leuk toetje van deze podcast. Maar eerst dan nog maar eventjes Liam Lawson, die voor mijn gevoel echt weer als een duveltje uit een doosje kwam, Arie, dit weekend.
Ja, nou, ik hoop dat hij het heeft gevonden, dat hij gewoon weer terug is. Want wat we nu hebben gezien van Lawson is eigenlijk wat we tot dit seizoen constant zagen bij hem. Hij werd juist gebombardeerd tot gedoodverfde teamgenoot van Verstappen. Tot hij daadwerkelijk teamgenoot werd. Hij zette puikenprestaties neer. Dus ja, nu wordt hij zesde. En het zijn beste zijn beste resultaat uit zijn carrière. En hij zat er ontzettend goed bij. Heeft ontzettend sterk gereden. En ja, ik hoop dat hij gewoon zijn zelfvertrouwen nu terug heeft. En ja, dat we meer gaan zien van hem dit seizoen. Want ja, ik gun het die jongen. Want dit is, hij heeft zo lang heeft hij op de reservestoel gezeten. Uiteindelijk heeft hij kansen gekregen. Die heeft hij met beide handen aangegrepen. Ontzettend sterk gereden. Dus ja, ik hoop dat hij zijn mojo terug heeft. En gewoon ja, dat dit een opmaat is. Ook gewoon voor een heel mooi gevecht tussen Lawson en zijn teamgenoot Isaac Hadjar. Want ja, die zit natuurlijk het hele seizoen zit hij er al bovenop. En het is dan wel ook weer verrassend dat Hadjar er juist minder goed bij zat dit weekend. Hè? Die eindigt slechts als 12e. Maar het lijkt me hartstikke mooi als die twee met elkaar kunnen gaan vechten en elkaar kunnen uitdagen. Want als ze dat ook kunnen doen, dan kunnen zij met z'n tweeën het team nog verder naar voren helpen. Dus dat gun ik allebei.
De best presterende Red Bull, zullen we maar even zeggen, Lawson dit weekend. Want ook Yuki maakt het niet waar dit weekend. Ja, weet je, er zijn bij de Red Bull-familie natuurlijk wel gekkere dingen gebeurd in de afgelopen jaren. Jordi, zie jij ze gewoon weer van stoeltje wisselen, Yuki en Lawson? Of gaat dat echt niet gebeuren
ja,
dit jaar?
Weet je wat het is? Kijk, Red Bull is dusdanig onvoorspelbaar af en toe dat je ook gewoon niet meer weet wat ze nou, weet het, wat hun volgende magic trick nou weer is. Maar ik denk wel dat je voor de stabiliteit binnen al die teams ook niet nog een keer iets om moet gaan gooien dit jaar. Want hè, al die rijders die werken met een engineer, die moeten daaraan wennen. Geef ze gewoon dit seizoen de tijd en kijk maar na dit seizoen. Maar ja, goed, als Tsunoda het blijft doen zoals het nu is, dan acht ik de kans wel weer klein dat die wel weer een plekje naar beneden terug wordt gezet naar Racing Bulls. Maar ja, goed, het is dan ook wie zet je er dan naast? Ga je dan weer Lawson proberen? Ga je Hadjar, weet dat, in het diepe gooien?
En naast wie? Hè?
En naast dat wie? Ook. Dat is ook nog weer de ding. Want als Verstappen wel weggaat, ja, wie bombardeer je daar dan als team, weet dat, als teamleider?
Ja, ik denk inderdaad dat zij echt wel ook inmiddels heel hard naar volgend seizoen aan het kijken zijn. Als ik mijn verwachting moet uitspreken, dan zeg ik toch echt Verstappen die rijdt daar volgend jaar gewoon nog steeds. En dan zitten ze eigenlijk gewoon dus te kijken wie rijdt naast Verstappen. Kijk je naar dit seizoen, dan is het eigenlijk, kan het maar één coureur zijn en dat is Isaac Hadjar. Ik hoop gewoon voor Lawson dat hij gewoon blijft presteren zoals hij doet. Want ik verwacht dat hij dan mag blijven volgend seizoen. En ja, Yuki lijkt toch echt wel te zijn uitgespeeld. Hè? Als je kijkt naar zijn prestaties, hij wist slechts 3 keer punten te pakken in zijn tweede race voor Red Bull. En zijn vierde en vijfde race, het was de eerste keer werd hij 9e en die 2 keer daarna werd hij 10e. En voor de rest is het altijd buiten de punten. En hij kwalificeert steeds verder naar achteren. Eigenlijk wat we al zagen aan het begin van het seizoen bij Lawson. Ja, dat is geen opmaat voor goede, stabiele prestaties. Kijk, nee. Het is natuurlijk dat Sergio Perez al heeft gezegd ook. Hè, van ze zullen inmiddels echt wel wat meer respect hebben voor wat ik bij het team heb gedaan. Want inmiddels wordt wel duidelijk hoe de situatie is en hoe de situatie was. En dat het toch echt niet alleen aan Perez heeft gelegen. Nou ja, kijk je naar
die
de prestatie.
Die wil zichzelf ook wel een beetje ophemelen om nog een kans te maken op dat Cadillac-stoeltje natuurlijk.
Vanzelfsprekend, tuurlijk. Maar kijk je naar de prestaties van zowel een Lawson als een Yuki. En dat in verhouding met Perez. Ja, het is eigenlijk meer van hetzelfde. Dus dat is waar de tweede Red Bull staat. Dus ja, je kan ook zeggen, die auto die wordt dus zo afgesteld en ontworpen op de Verstappen, dat niemand anders ermee kan rijden. Dus ja, moet je dan die auto, ontwerp van de auto aanpassen, zodat er 2 coureurs mee kunnen rijden, met mogelijke bijkomstigheid dat Verstappen minder snelle poging kan doen voor de overwinning, maar ja, de overige punten wel kan pakken. Maar dat ook dat een tweede coureur ermee uit de voeten kan en dus ook punten kan pakken. Want ja, wat je nu hebt is 1 coureur pakt de punten en de tweede coureur is einde carrière. Ja, is dat dan wat je wil?
Ja, nee, het lijkt me niet. Laten we dan over een ander team gaan hebben die op het lijstje stond voor deze week. Ferrari oogt wederom onrustig. Vasseur was zichtbaar geïrriteerd. Waar zit het probleem in volgens jou, Arie, op dit moment? In de auto, de strategie of gewoon de totale druk van buitenaf?
Ik zou eigenlijk zeggen, het probleem zit niet bij het team. Want als ik kijk naar de prestaties van Ferrari, dan doen ze het eigenlijk hartstikke goed. Charles Leclerc heeft 4 keer op het podium gestaan. 3 keer 3e, hij is 1 keer 2e geworden. Nou, is prima. Ze zitten er vlakbij. Lewis Hamilton heeft nog steeds meer moeite om aan te passen. Maar komt ook langzaamaan steeds verder naar voren. Het begin van het seizoen werd hij 10e, werd hij 7e. Dan werd hij een keer achtste. Maar de laatste paar races is het vijfde, zesde, zesde, vierde. Dus die komt ook gewoon langzaamaan naar voren. En zit je te kijken waar het hem aan ligt. Ja, er zitten gewoon nog iets snellere teams. Er zitten ervoor. Dus ja, logisch dat je dan net buiten de punten valt, of buiten het podium valt, bedoel ik dan. En ja, de kans voor een overwinning, ja, die is gewoon klein. Want ja, je hebt gewoon twee McLarens en een Max Verstappen. Dus ja, logisch dat dat niet direct lukt. Je moet het hebben van de geluksmomenten om een overwinning weg te kunnen snoepen. Dus eigenlijk vind ik het heel verrassend dat de positie van Fred Vasseur onder druk staat. Want het enige probleem wat er is, is dat zijn positie op het spel staat. En dat er wordt gespeculeerd dat hij zijn spullen kan pakken en plaats moet maken voor iemand nieuw. Zijn contract loopt natuurlijk af aan het eind van dit seizoen. Ja, ik zou zeggen, geef die man contractverlenging en bouw aan de toekomst. En ga niet weer zitten hannesen met weer iemand anders aan het roer van het team. Want volgens mij doet hij het helemaal nog niet zo heel gek. Volgens mij doet hij het gewoon goed.
Nou, hoe sta jij erin, Jordi?
Nou ja, Ferrari staat natuurlijk gewoon tweede in het constructeurskampioenschap. Dus natuurlijk, het gat met McLaren is heel groot en dat gaat nooit overbrugd worden. Maar ik had wel het idee dat sinds Vasseur bij Ferrari kwam, dat er wel iets meer rust was dan dat daarvoor het geval was. Maar ik heb gewoon inderdaad het idee dat de chaos die er nog steeds heerst, dat op hele andere fronten is. Dat zal in de fabriek zijn. Je hoort ook altijd die verhalen van, hè, er wordt Italiaans gesproken en Engels in de fabriek. En sommige mensen kunnen niet met elkaar communiceren.
Is altijd zo geweest.
Precies, maar dan denk ik, hè, verander daar iets aan. Maar het is altijd in de kern, lijkt het een soort chaos te zijn. En dan denk ik, ja, dat werkt natuurlijk niet. En ja, ik denk
het enige is de strategieën. Hè? Kijk, dat hebben we eerder dit seizoen al besproken. Kijk, als we dat gewoon op de rit hebben, pak je nog iets wat meer punten. Niet direct de overwinningen, maar ja, daar valt wat te winnen. Maar voor de rest doen ze het volgens mij echt niet verkeerd. Ja, wat ook genoemd wordt, wat Jordi aanhaalt daar op de fabriek. Kijk, dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien, hè, toen Chantot bij Ferrari kwam. Die kwam in 1993, werd hij gehaald en het heeft jaren geduurd voordat de eerste titel er was. De eerste constructeurstitel kwam in 1999 en de eerste rijderstitel in 2000. Dat is 7 jaar nadat hij werd binnengehaald. Dus je hebt tijd nodig om te bouwen. Ja, dat je dan nu, wat is het, na 2-3 jaar Vasseur de deur wil wijzen, of mogelijk wil wijzen. Dan denk ik van, ja, jongens, kom op, gewoon bouw nou eens even aan een team. In plaats van dat je constant om het paar jaar vanuit paniek het roer weer gaat omgooien.
Ja, het is typisch voor paniekvoetbal wat dat betreft. En ja, goed, weet je, Vasseur, ik denk dat een hele capabele leider is voor zo'n team. Ik vraag me persoonlijk af of Lewis Hamilton nou de beste aankoop was. Dat denk ik niet. Op zich, hij doet het oké. Maar het is wat dat betreft geen schim meer van de Hamilton natuurlijk die we uit het verleden kennen. Leclerc, ja, die sprokkelt zijn puntjes en die doet zijn best. Ik heb het idee dat je daar echt een team moet hebben voor de toekomst. En ik weet niet of Hamilton daar nou de perfecte rijder voor is. Maar je moet ook met Leclerc, moet je ook echt binnenboord houden. Want dat is natuurlijk wel het ding. Gaat er Verstappen bij Red Bull weg? Ja, dan zou ik ook niet zeggen waarom Red Bull niet bijvoorbeeld eens naar de diensten van Leclerc gaat vissen. Dus het kan echt een heel interessant ding worden rondom Ferrari.
Interessant. Nou, om dan maar eventjes op de RTL Boulevard manier door te gaan en te filosoferen. Russell die gooide nog even de knuppel in het hoenderhok, zullen we maar zeggen, met een opmerking over een stoelendans bij Mercedes. Weet je, de geruchten gingen natuurlijk al veel en veel en veel langer dat Toto Wolff met Verstappen aan het flirten is. Denk je dat dit allemaal maar een beetje spel is, Arie? Of zal er toch ergens een kern van waarheid in dit hele verhaal zitten?
Nee, het is spel. Het is spel. Ik zie het gewoon als een manier voor Russell om zijn eigen contract veilig te stellen. Hij wil gewoon een klein beetje druk uitoefenen op het team. En doet dat, probeert dat op deze manier. Want ja, kijk, hij weet natuurlijk ook van als hij moet wijken. Ja, waar moet hij dan naartoe, is dan de grote vraag. Hij wil heel graag blijven, dat is natuurlijk ook logisch. Ja, dit is zijn manier om dat te doen, door een beetje te gaan zitten prikken. Maar ja, en de grap is wel een beetje dat hij het er eigenlijk ook over had... van dat hij dan teamgenoot zou worden met Verstappen, hè, bij Mercedes mogelijk. Dat zou leuk vuurwerk zijn. Maar ja, ik zie daar eigenlijk helemaal niets veranderen. Ik zie ook helemaal niet waarom ze bij Mercedes zouden zeggen... van weet je wat, na één seizoen Kimi... gaan we hem ergens anders stallen? Juist als je naar zijn prestaties kijkt... presteert hij gewoon goed, zit hij er goed bij. Natuurlijk heeft hij in de afgelopen races wat punten gemorst... om eigen redenen of gewoon door technische fouten... technische problemen met de auto. Maar hij zit er gewoon goed bij. Dus nee hoor, ik zou zeggen... Antonelli blijft waar hij zit. George Russell krijgt gewoon contractverlenging. Waarschijnlijk gewoon met een jaar. En ja, kijk... om het dan ook zomaar even te benoemen... als Verstappen slim is... blijft hij ook gewoon volgend jaar bij Red Bull. Ondanks dat dat wellicht... ik zou zelfs zeggen zeer waarschijnlijk... niet de beste positie is... de beste plek is om te rijden. Maar je wilt gewoon kijken... wie de beste papieren heeft. Na dit seizoen krijgen we natuurlijk nieuwe reglementen. En is de vraag met nieuwe motoren... wie heeft de snelste gebouwd? Welk team heeft... aerodynamisch gezien de beste auto gebouwd. Dus ja, wie heeft de beste papieren? Dat weten we pas aan het eind van volgend seizoen. Dan weten we dus ook hoe goed die Red Bull motor is. Want ja, Red Bull zit natuurlijk met een eigen motor. En ja, als ik mijn verwachting zal uitspreken... dan denk ik, Red Bull bouwt voor de allereerste keer een eigen auto. En natuurlijk doen ze dat met expertise van heel veel Honda-mensen... die ze hebben aangetrokken. En nog wel mensen van Mercedes die ze hebben aangetrokken. Maar vanuit het niets een eigen motor bouwen... Ik zie dat, ja, er zit inderdaad een Ford-stickertje, wordt erop geplakt. Hartstikke leuk voor wat extra geld, maar heel veel meer dan dat is het niet. Dus ja, dat denk ik van, daar verwacht ik niet meteen heel veel van. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat Red Bull volgend seizoen wat verder terug gaat zakken. Nou ja, en dan kan Verstappen na volgend seizoen, want dan heeft hij echt wel een clausule in zijn contract waarmee hij weg kan, omdat hij dan waarschijnlijk ook niet in de, of in ieder geval niet in de top 3 eindigt. Nee. Kan hij dan uitwijken naar een team naar keuze?
Nou, gaan eens even kijken of Jordi daar hetzelfde over denkt. In het geval dat, eventjes doorfilosoferend op het begin van de race nog even, dat Antonelli Verstappen eraf tikt. Hij ziet dat het Antonelli is en reageert gelijk rustig, omdat hij weet, volgend seizoen word jij mijn teamgenoot, Jordi.
Nee, op zich, dat zou het natuurlijk kunnen. Tegelijkertijd,
dat dacht ik gelijk.
Tegelijkertijd kan het ook voor Verstappen de berusting zijn... dat hij denkt, ah, weer een race zonder punten. Weer een stapje dichter bij mijn exit-procedure. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou ja, goed, kijk, weet je... het is natuurlijk met die reglementswijzigingen... met zo'n nieuwe motor... is het natuurlijk eigenlijk altijd... beter om bij een constructeur te zitten... die een echte motorbouwer is. En dan is natuurlijk, wat Ari ook zegt... bij Red Bull zitten met een Red Bull-motor... waarbij je maar moet hopen. Tuurlijk, ze hebben heel veel expertise ingekocht. Dus het is niet alsof mijn buurman Jan gewoon zijn eigen motor gaat bouwen. Maar het is beter om bij een team te zitten die al meer ervaring heeft met motoren bouwen. Hè, Mercedes bouwt ook motoren voor al hun personenauto's, et cetera. Hetzelfde met Audi, die volgend jaar natuurlijk beginnen en een eigen motor bouwen. Dat zijn ook allemaal... autobedrijven die daar heel veel ervaring mee hebben. En voor Red Bull is dat nieuw. Wat dat betreft kan het dus voor Verstappen wel beter zijn... om bij een Mercedes te zitten. Omdat dan in ieder geval het motorelement wel goed zal zitten. Hè? Daar zal Mercedes wel het uiterste uithalen. Ja, maar of dat ook echt gaat gebeuren. Ja, ik zou het best wel grappig vinden.
Ik ook. Ja, ik zie het wel zitten.
Ja, maar dan wel naast Antonelli.
Ik zou zeggen, als hij naar Mercedes gaat... dan tekent hij een contract voor 1 jaar. En niet anders dan dat. En dat lijkt mij juist weer zeer onwaarschijnlijk. Je wil gewoon de keuze hebben na volgend seizoen. Je gaat je niet nu alvast volledig vastleggen... voor meerdere seizoenen. Nee, terwijl Mercedes er wellicht helemaal niet bij zit. Om het zo even te zeggen. De laatste keer dat Mercedes echt dominant was... dat was in 2020... In 2021 had Red Bull toch de betere auto, zou ik zeggen. Volgens mij was de Mercedes-motor nog wel iets beter. Maar daarna is Mercedes eigenlijk alleen maar aan het zoeken. Ze wisten niet waar ze naartoe moesten met het ontwerp van de auto. Volgens mij is het dit seizoen dat ze wat minder aan het zoeken zijn. Maar ze zijn ontzettend afhankelijk van de weersomstandigheden met de huidige auto. Nou, dat is ook niet alles. En alles leuk en aardig, maar McLaren rijdt met dezelfde motor als Mercedes. En in vergelijking met Mercedes is Mercedes helemaal nergens. Dus waarom zou je gaan tekenen voor dat team?
Ja.
Ja, ik denk dat we hier nog wel minimaal een uur over door kunnen filosoferen en praten. Gaan we niet doen. We gaan het hebben over de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, het is goed geparkeerd hoor.
Ik denk dat we die wel snel kunnen invullen, Ari.
Ja, is dat zo? Kunnen we dat snel invullen? Ja, natuurlijk kan het snel, maar gaan we dat ook doen?
Ja. Maar dat is het ding met Antonelli. Ik vind het niet echt de Latifi van de week. Want het is meer een soort rookie mistake. Weet je wel? Het is niet dat ik nou echt denk zo van zo. Nou, dit is echt speelt grootste fout.
Ik gooi er ook gewoon een andere in dan dat.
Dus, nou, dus, doe maar. Kom maar.
Dus Thomas, jij mag hem best ingooien van mij. Ik ga voor...
Ik gooi hem er gelijk in, Antonelli.
Ja, en ik ga voor het team van Williams. Want je had natuurlijk Carlos Sainz met zijn brandende remmen die meteen uitvalt. Maar ja, kort daarna was het ook gewoon Albon die ook gewoon de auto aan de kant moest zetten. Dus ja, het was niet een heel best fantastisch optreden van Williams.
Ik ben het daar wel mee eens.
Nou, kan het alsnog snel.
Ja, absoluut. Nee, maar die hebben natuurlijk gewoon een klote weekend gehad. Hè? Ik bedoel, ik zag op een gegeven moment een tweetje van hun voorbij komen met, heet dat, We Are Racing. En toen dacht ik, nou, nee.
Volgens mij niet.
Nee, de rest wel, maar jullie niet.
Nee, precies. Dat was natuurlijk een tweetje voor de start van de race. Maar ja, daarna duurde het niet heel lang. Of Albon, die stond er ook al binnen. Dus,
pijnlijk.
Ja, nee, voor Williams pijnlijk. Want die hebben natuurlijk ook gewoon een goed seizoen tot nu toe. Maar ja, zuur.
Ik besluit een keer niet om hier tegenin te gaan en gewoon lekker met jullie mee te gaan. Dat bespaart heel veel frustratie. Hè? Dus,
frustratie al? Nou, gezellig.
Nee, dat valt mee. Dat valt reuze mee. Ik kan wel veel van jullie hebben hoor, jongens. Dan is nu het podium voor jou, Arie, met Aries encyclopedie momentje.
Ja, en dan gooi ik er even een persoonlijke anekdote in. Of tenminste een persoonlijk verhaal. Dan ga ik naar de race. Wat ervoor gezorgd heeft, waarbij ik de afspraak met mezelf gemaakt heb om nooit meer een race te missen. We gaan terug naar 1999. Want aan het begin van dat seizoen lijkt er een tweestrijd te komen tussen regerend kampioen Mika Hakkinen en Michael Schumacher. Hij is op dat moment al tweevoudig wereldkampioen. Schumacher rijdt voor Ferrari en zegt voorafgaand aan het seizoen dat hij 50% kans heeft om met die auto van 1999, de F399, wereldkampioen te kunnen worden. Ja, in Maranello wachten ze dan al 20 jaar op een nieuwe titel. Het was Jody Scheckter in 1979 die de laatste kampioen werd in het rood. Hakkinen rijdt voor McLaren in de MP414, ontworpen door niemand minder dan Adrian Newey. En Hakkinen begint die Britse Grand Prix waar ik het dan over heb met een voorsprong van 8 punten op Schumacher. 40 tegen 32. En in deze strijd, in die tijd, 1999, kreeg alleen de top 6 punten. En de puntentelling ging als volgt. 10, 6, 4, 3, 2 en de nummer 6 dus 1 punt. Nou ja, en de Vin, hij pakt dat weekend zijn zesde pole van het seizoen. En Schumacher die sluit aan met een verschil van 0,4 seconden op P2. Als op zondag de lichten doven, dan komt de Ferrari van Schumacher moeizaam van zijn plek. Hij wordt direct gepasseerd door David Coulthard en zijn eigen teamgenoot Eddie Irvine. Als vierde duikt hij kops in, achter leider Hakkinen en verder naar achter op de grid. Dan blijven Jacques Villeneuve en Alessandro Zanardi staan. Wat de wedstrijdleiding doet besluiten om er toch even een rode vlag in te gooien. Nou, Schumacher lijkt op dat moment nog niet op de hoogte van de neutralisatie. En hij wil zijn verloren positie aan Eddie Irvine zo snel mogelijk heroveren. Op Hangar Straight zet hij zijn auto aan de binnenkant naast de wagen van zijn teamgenoot klaar om hem uit te remmen voor de snelle stoo. Maar dan gaat het vreselijk mis. Met een snelheid van 307 km per uur weigeren de achterremmen van de Ferrari. De auto schiet onbestuurbaar rechtdoor. Olaf Mol, ook toen natuurlijk de man die het allemaal zei op Nederlandse televisie, riep: oh, Schumacher, die gaat er hard af. Wow, keihard rechtdoor in de banden. Nou ja, hij ploegt door de grindbak. En dat weet nog wel enigszins de snelheid eruit te halen. Uiteindelijk met 107,8 km per uur. Bijna haaks, hop, de bandenstapel in. En die klap die is enorm. Schumacher komt omhoog uit zijn cockpit. Als die auto stilstaat. Instinctief waarschijnlijk denkend om snel uit die auto te stappen. Om in de reserveauto te stappen. Zo'n auto wat op dat moment nog gebruikt werd. Maar ja, het lukt hem niet. En hij werd het ook meteen. Een dubbele beenbreuk voor Schumacher, zijn rechter onderbeen. En daarmee zijn titelkansen voor 1999, die zijn in één klap vervlogen. Nou ja, dat is dus Silverstone 1999. David Coulthard, die wist uiteindelijk die race te winnen. De teamgenoot van Häkkinen. Hij eindigt voor Eddie Irvine en Ralf Schumacher. Hij weet het podium compleet te maken in de Williams. Ja, ik zei al een persoonlijke anekdote, want ik ging die zondag wadlopen. Ik was wadloopgids. Uiteindelijk ben ik overgehaald om te gaan wadlopen en zodoende de race te laten schieten. En ik heb het geweten, want ik was volgens mij op Schiermonnikoog toen ik hoorde dat Schumacher dus zijn been had gebroken. En toen wist ik meteen nooit meer een race missen. Want dan overkomt er waarschijnlijk ook nooit meer wat. Dus eigenlijk heb ik sindsdien ook zo goed als nooit meer een race gemist. En zit ik altijd trouw op de bank de races te kijken. Nou, om het seizoen nog even af te maken van 1999. Schumacher, hij mist 6 Grand Prix. Irvine, die wordt gebombardeerd tot titelkandidaat. Ondanks dat hij eerder dat seizoen nog posities moest afstaan aan Schumacher. Ja, en tegen zijn zin, zo beweert Irvine tenminste, keert Schumacher terug voor de laatste twee races in Maleisië en Japan om zijn teamgenoot te helpen. En dat is allemaal gebeurd onder druk van Ferrari-president Luca di Montezemolo. Ja, en dat is ook niet zomaar, want ja, Schumacher die was gewoon gespot terwijl hij in zijn tuin stond te voetballen met zijn dochter Gina Maria. Ja, dat kan natuurlijk niet als je de dubbele beenbreuk hebt. Dus hij was alweer genezen, maar wilde gewoon nog niet rijden. Want ja, hij wilde die titel halen en dat zat er natuurlijk niet meer in. Hij was natuurlijk de gedoodverfde kandidaat om Ferrari weer kampioen te maken. Nou, de laatste twee wedstrijden van het seizoen, dan is hij er weer bij. In Maleisië schenkt Schumacher de zegen aan Irvine. Maar ja, in Japan gaat het alsnog mis voor Ferrari en Irvine. Häkkinen pakt de leiding bij de start en wint de race waarmee hij zijn tweede titel veilig stelt. Irvine wordt derde in de race, maar tweede in het kampioenschap. Op slechts 3 punten achterstand op Häkkinen. Hadden ze dat seizoen toch maar niet moeten wisselen, dan was het waarschijnlijk alsnog gelukt voor Irvine. Nou ja, als troostprijs wint Ferrari voor het eerst sinds 1983 de constructeurskampioenschap. Het begin van een periode van ongekende dominantie natuurlijk voor Ferrari. Want een jaar later pakt Schumacher met Ferrari de eerste van 5 titels voor de Scuderia.
Mooi verhaal weer, Arie.
Conclusie, nooit gaan wadlopen.
Nee, nooit een race missen. Wadlopen, zeker doen. Wat? Een race missen, nooit doen.
Wadlopen?
Ja, ik ben wadgids geweest.
Oh, leuk.
Zo leer je elke dag weer wat over, Arie. Dat is ongelooflijk.
Ja.
En over de Formule 1 dus.
Hè? Zo is maar net. Volgende week, of komende week, deze week, zijn wij in het huis van de Britse autosport, kunnen we wel zeggen. En gaan wij kijken naar de British Grand Prix. En dat doen we op nette tijden, zoals we van de Britten gewend zijn natuurlijk. Ik begin maar even bij de quali. De quali op de zaterdag met een keurig nette tijd van 4 uur Nederlandse tijd. En de race op dezelfde tijd om 4 uur. Dus dat wordt met Bartje op schoot op zondag. Dat is ook wel een keer weer leuk.
Lekker man.
Ja, leuk. Heren, ik dank jullie wel voor deze zitting en editie. En heel graag tot de volgende.